Nog een keer Jeremia 51 en 52 als vervolg van de vorige keer. En we zaten hier net al tegen elkaar. Ik blijf het hele moeilijke hoofdstukken vinden. Althans moeilijk in de zin van, wat leren we er verder van? Ook moeilijk om er een studie over te geven. Dat zal ik ook niet ontkennen. Aan de andere kant, ja, dan kun je zeggen van slaat dan over. Ik zei trouwens hier in Jeremia 51 en 52, ik bedoel 50 en 51 natuurlijk. Maar overslaan, kijk, het heeft zo'n prominente plek aan het einde van de profeet Jeremia. Om dat dan af te doen met een half uurtje studie, dat ja, vind ik ook niet kloppen. Dus we gaan proberen er vanavond toch nog wat dieper in te duiken. En kijken of we er nog wat lessen uit kunnen halen. Over wat Arie net in het gebed zei, over het karakter van God. Ja, dus Jeremia 50 en 51 gaan we weer kijken. Ik wil proberen om wat lijnen uit deze twee hoofdstukken te halen die we over Babel en Israël, want daar gaat het over. Je ziet het perspectief steeds wisselen tussen Babel en Israël. De ondergang van Babel, dat is het behoud van Israël. Er zijn wat woorden, specifieke woorden, die terugkomen in deze hoofdstukken, die volgens mij belangrijk zijn. Misschien dat we ook, als we tijd hebben, een klein beetje kunnen vergelijken met Babel in Openbaring. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten dat als ik Babylon in Openbaring lees, dan lees ik dat vanuit wat je in Openbaring 18 leest, verborgenheid Babylon. Dus dat het daar niet over het letterlijke Babel gaat. Maar volgens mij gaat het daar over het Jeruzalem in de eindtijd. Daar zouden we een aparte studie over moeten houden. Heb ik ook wel eens gedaan bij Enkeleo. Gaan we dus vanavond niet doen, maar er liggen duidelijk wel bepaalde parallellen. Alleen, volgens mij wordt Jeremia nergens letterlijk geciteerd in Openbaring. Er zijn wel allerlei verwijzingen. Dus als je Openbaring leest, dan heb je een beetje het gevoel van, hey, het lijkt wel of ik Jeremia 50 en 51 zit te lezen. Maar er is geen tekst die je zo letterlijk één op één terug kan vinden. Dus dat valt op zich dan ook nog wel weer mee. Natuurlijk wel teksten die dicht in de buurt komen. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de banier. Ja, in Jeremia 50 vers 2. En die banier die kom je ook in 51 weer tegen. 51 vers 27. Verhef de banier in het land. Blaas de bazuin onder de heidenen. Heilig de heidenen tegen haar. Roep tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Asknas. Bestelt een krijgsoogster tegen haar, brengt paarden opwaarts als ruige kevers. Heilig tegen haar de heidenen. Het land, dat is hier dan niet het land Israël, maar dat is het land Babel, ja, wat ten onder gaat. Wat vergelijkingen tussen de ondergang van Israël en de ondergang van Babel. Vrij opvallende, tenminste ik vind het een vrij opvallende vergelijking, zijn de woorden uit het noorden. Ja, voor allebei komt het onheil uit het noorden. Dat is op zich niet zo heel erg gek dat dat zo is, want Babel, ja, die maakte als het ware de Galdeën, die moesten wel een omweggetje om de woestijn heen maken om bij Israël te komen. Anders moest je dwars door de woestijn. En met een heel leger is dat een hele onderneming. Ja, dus de meeste vijandige volken, ook de Assyriërs deden dat. Ja, die gingen dan om de woestijn heen. En dan kwamen ze via het noorden, via Syrië, kwamen ze dan Israël binnen. Vandaar dat Jeremia, dat is nu al bijna 2 jaar geleden toen we daaraan begonnen, die ziedende pot ziet. En die ziedende pot, die was die zag hij vanuit het noorden. Dat zie je in Jeremia 1. Vers 13. En des Heeren woord geschiedde ten tweede male tot mij zeggende, wat ziet u? En ik zei, ik zie een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. En dat betekent dan inderdaad dat die vijand vanuit het noorden komt. Nou, dat uit het noorden, dat zie je in Jeremia 50 een aantal keren terugkomen. Jeremia 50 vers 3. En als je niet zou weten dat het daar over Babel gaat, dan zou het bijna lijken alsof hier het onheil tegen Israël wordt gepreekt. Want een volk komt tegen haar op van het noorden. Dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Van de mensen aan tot de beesten toe zijn zij weggezworven doorgegaan. Dat zie je ook in vers 9. Dan zie je ook uit het noorden. Ja, want zie, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar rusten. Vandaar zal zij ingenomen worden. Hun pijlen zullen zijn als van een kloeke held. Geen zal ledig wederkeren. In dat was 9. In hoofdstuk 51. Vers 48. En de hemel en de aarde, met schades al wat erin is, zullen juichen over Babel. Vanuit het noorden zullen haar verstoorders aankomen, spreekt de Heere. En ik had er nog eentje staan. Ik even kwijt. Doet er verder ook niet zo heel erg toe. Ja, dus in elk geval, voor Israël kwam de verwoesting uit het noorden. En dat doet de Heer hetzelfde bij Babel. Ja, die verwoesting zal uit het noorden komen. Een ander woordje, en dan in het Hebreeuws is het niet hetzelfde woordje, maar het is wel een opvallende. Babel wordt genoemd de hamer van de ganse aarde. In Jeremia 50, vers 23. Hoe is de hamer van de ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Ja, Babel is de mensen schudden als het ware hun hoofd van hoe is het met dit volk zo afgelopen? Hoe is dit mogelijk? Dus de hamer van de ganse aarde. Israël wordt een moker genoemd in 51 vers 20. En volgens mij is dat een wat sterker woord, ook in het Hebreeuws, dan een gewone hamer. Nee, dit is echt een krijgshamer, een slaghamer. Zo wordt Israël genoemd in 51 vers 20. Ik zal lezen vanaf vers 19. Jacobs deel is niet zoals die. Ja, dus het voorgaande, de afgoden van Babel. Jacobs deel, misschien moet je deel zelfs met een hoofdletter schrijven, want dat is de God van Israël zelf. Ja, zij is niet zoals die, niet zoals die afgoden, want hij is de formeerder van alles. En Israël is de roede van zijn erfenis, Heere der Heerscharen is zijn naam. En dan zie je, u bent voor mij een voorhamer, staat er in Statenvertaling, maar het is gewoon een krijgshamer, een moker, een hele zware hamer. Ja, wat er dan volgt, dat vinden we misschien niet zo heel erg verheffend om te lezen, maar Babel die krijgt gewoon de vergelding van wat ze aan de volken hebben gedaan. Ja, wat zij zelf als een hamer hebben gedaan, ze worden met een moker worden ze werkelijk aan stukken geslagen. En dat wordt in detail beschreven. U bent mij een voorhamer en krijgswapens en door u zal ik volken in stukken slaan en door u zal ik koninkrijken verderven. Door u zal ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter en door u zal ik in stukken slaan de wagen en zijn ruiter. Door u zal ik in stukken slaan de man en de vrouw en door u zal ik in stukken slaan de oude en de jongen. Door u zal ik in stukken slaan de jongeling en de jongvrouw en door u zal ik in stukken slaan de herder en zijn kudden en door u zal ik in stukken slaan de akkerman en zijn jukossen en door u zal ik in stukken slaan landvoogden en overheden. Maar ik zal Babel en allen inwoners van Galdea vergelden al hun boosheid die ze gedaan hebben aan Sion voor uw lieder ogen, spreekt de Heer. Dus dat in stukken slaan, dat klinkt allemaal wel heel heftig, maar het is een vergelding of een betaling. Vergelden betekent natuurlijk geld geven voor dat wat je zelf hebt gekregen of gedaan. Ja, dat is het vergelden, te gelden maken, zou je kunnen zeggen. Ja, hier is het de wet, oog om oog, tand om tand. Babel, jij hebt dit gedaan. Je hebt Sion, heb je dit aangedaan. Nu krijg je de hamer op de kop, zomaar zeggen. Ja, het is de moker waarmee ze geslagen worden. Dat in stukken slaan, dat woordje, is er een psalm waar we aan denken? Wat zei? Ja, psalm 2, ja. En psalm 2, dat is ook een psalm, en juist dat vers ook, dat kom je ook in Openbaring tegen. Het is een hele belangrijke psalm, hè, psalm 2. Hij wordt in Handelingen wordt hij geciteerd. Handelingen wordt hoofdstuk... wordt vers 1 en 2 wordt daar geciteerd. En 3. Vers 7, dat wordt diverse keren in het Nieuwe Testament door Paulus geciteerd. Als de opstanding van Christus. Ja, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ja, dat is de opwekking, de opstanding van Jezus Christus. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de eiden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan, als een pottenbakkersvat. Ja, daar is dat is datzelfde woordje. En hier gaat het duidelijk over de eindtijd. Ja, waarin de Heere, de dag des Heeren, de dag van de toren van de Heeren is aangebroken. En heel toepasselijk vind je dat dan ook in Openbaring terug van hoe hij inderdaad met een staf, zijn ijzeren staf, de heidenen als een pottenbakkersvat zal slaan. Dat is vergelding. Vergelding van alles wat aan Sion, aan zijn heiligdom is aangedaan. Een iets vrolijker vergelijking tussen Babel en Israël. Of ja, vrolijk. Het is zelf al een tegenstelling. Dat is het toevloeien. Dat woordje. Dat vind je in vers 44 van hoofdstuk 51. Vers 44 van hoofdstuk 51. En ik zal bezoeking doen over Bel. Dat is de god van Babel. Of een god van Babel. Dat is Bel. En ik zal uit zijn muil uithalen wat zij verslonden heeft. En de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien. Want ook Babels muur is gevallen. De heidenen zullen niet meer tot Babel toevloeien. Babel was een zo grote betovering voor de hele wereld, dat als het ware de heidenen zich helemaal vastklampten aan Babel. Babel, dat was het middelpunt geworden van de heidenen, van de volken. Ze vloeiden tot Babel toe. En God zegt, de volken zullen niet meer tot Babel toevloeien. En misschien zit er nu weer een schakeltje in je hoofd. Die volken moeten natuurlijk wel ergens naartoe vloeien. En waar gaan ze dan naartoe vloeien? Jeruzalem. Ja, Jesaja 2, Micha 4. Laten we Jesaja 2 lezen. En Micha 4 staat min of meer hetzelfde. Dat is van die berg des Heren, het huis des Heren die vastgesteld zal worden op de berg. Jesaja 2 vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top van de bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvels en tot dezelfde zullen alle heidenen, alle volken zullen toevloeien. Hetzelfde woord, wat je dus ook in Micha 4 vindt. Ja, dus de heidenen zullen niet meer naar Babel toevloeien. Babel, het grote beeld van de afgod, van de Satan kun je zeggen. Daar zullen ze niet meer naartoe vloeien. Nee, ze gaan naar Jeruzalem toe vloeien. Overigens, dat beeld dat noem ik nu. Voor degenen die er zondag bij waren, komt misschien nu iets wat bekend is. In vers 44 las ik. Ik zal uit zijn muil uithalen wat hij verslonden heeft. Ja, dus in 51 vers 44. Ik ga uit zijn muil halen wat hij verslonden heeft. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar die beeldspraak die wordt verklaard in een stukje wat daarboven staat. Daar zien we wat Babel verslonden heeft, wat hij heeft opgegeten. Dat staat in vers 34. Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft mij opgegeten. Hij heeft mij verpletterd. Hij heeft mij gesteld als een ledig vat. Hij heeft mij verslonden als een draak. Er staat een tannin. En die tannin die wordt vaak gebruikt voor... voor het eerst kom je hem tegen in Genesis 1 vers 21. Als die grote vissen die God geschapen heeft. Maar heel vaak komt de tannin in een voor als... het monster wat het heersende volk eigenlijk leidt. Bijvoorbeeld Egypte wordt afgeschilderd in Ezekiel als een tannin. Als die zich wentelt in zijn eigen wateren en daar heer en meester is. Babel wordt hier ook dus vergeleken met een tannin. Dat is een draak, een heel groot monster. Ook wel de Leviathan, er wordt in Jesaja 27 wordt hij daarmee vergeleken. 27 vers 1, moet je maar opzoeken, gaan we nou niet doen. Maar in elk geval, het is een allesverslindend groot monster. En die heeft mij, zegt Jeremia, verslonden. En wie is die mij? Nou, dat staat in vers 35. Het geweld dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel, zeggen de inwoners van Sion, en mijn bloed zij op de inwoners van Galdea, zegt Jeruzalem. Dus deze Leviathan, die tannin, die heeft Jeruzalem opgeslokt. Maar, zegt God, ik ben sterker dan hij. Want... vers 44 dus, ik zal bezoeking doen over Bel. Bel is dus als het ware die tannin, die god van Babel. En ik zal hem uit zijn muil uithalen wat hij verslonden heeft. Zie je dat? Dus je ziet hier als het ware hoe God zijn volk uit die muil van Babel trekt. En misschien... En daar zullen we nu even heel snel overheen lopen. Toen Jona in de diepte van de wateren was, toen beschikte de Heere een walvis. Daar staat niet het woord tannin, maar de vertaling over Matthäus 12, die heeft het inderdaad over de vertaling van een tannin, een keta, een walvis, die Jona opslokt. En dat gebruikt de Heere zelf als een beeld voor zijn opstanding. Dus de Heere zelf is als het ware ook uit die muil van die draak gekropen of opgestaan. De Heer heeft hem daaruit gehaald. Ja, dat is denk ik een beetje in het beeld. Dus van Israël wordt hier min of meer hetzelfde gezegd als van de Heer Jezus. Israël is opgegaan in de muil van de volkeren, in de muil van de tannin. Ze verkeerden daar in de buik van dat grote monster. Maar God haalt ze daaruit. En die draak, ja, nu we het daar toch over hebben, die speelt natuurlijk ook een hele grote rol in het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 12, daar zien we hoe de Satan op de aarde wordt geworpen. En dan moeten de hemelen gaan juichen, omdat de Satan uit hun midden is verdreven. En er wordt een wee uitgesproken over de aarde, of over het land, omdat de Satan tot hen is afgekomen. En dan zie je in het vervolg, in Openbaring 13, dat beest wat uit de zee opkomt. En dat beest is volgens mij precies datzelfde beest als hier. Ja, die inderdaad zoekt om te verslinden. Maar het einde van Openbaring is natuurlijk dat God sterker is in Christus Jezus dan dit monster. We gaan door. Weduwschap is ook een woordje wat je hier tegenkomt in Jeremia 51. Jeremia 51, vers 5. Want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden door zijn God, door de Heer der Heerscharen, hoewel hun liederland vol schuld is. Ja, door de heiligen van Israël. Je moet dat, hoewel hun liederland vol schuld is, even tussen haakjes zetten. Staat in de herzieningsvertaling staat dat niet. Maar het gaat, ze worden niet door zijn God, of door de Heer der Heerscharen, niet in weduwschap gelaten. Niet door de heiligen van Israël. En dan staat er tussen haakjes, hoewel hun liederland vol schuld is. In dit gedeelte wordt Israël ook nog steeds mijn volk genoemd, Ammi. Nog steeds mijn volk, ondanks alles wat ze hebben gedaan. En het land totaal verontreinigd hebben, hoewel het land vol schuld is. God noemt ze mijn volk. En God zegt ook, zij zullen niet in weduwschap gelaten worden. Met andere woorden, ze zullen voor een tijdje weduwe zijn, maar uiteindelijk ga ik ze me weer over hen ontfermen. Dat weduwschap, dat wordt wel het deel van Babel. En dan moeten we even naar een andere profeet, Jesaja 47. Jesaja dus. Daar gaat het ook over de ondergang van Babel in dat hoofdstuk. Dus het is wel goed om die hoofdstukken zo af en toe naast elkaar te leggen. En Jesaja die zegt dan, toch deze beide dingen, in vers 9, deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen, op een dag. De beroving van kinderen en weduwschap. Volkomen zullen zij u overkomen vanwege de veelheid van uw toverijen, vanwege de menigte van uw bezweringen. Hier zit weer een andere tegenstelling. Ja, Israël zal dat weduwschap ook kennen. Maar ze zullen daar niet in blijven. Babel, en dan gaat het hier natuurlijk meer in over het weduwschap, dat de mannen beroofd zullen worden van hun vrouwen en van hun kinderen. Maar in grotere betekenis, ja, Babel zal als het ware als een weduwe zijn. Het is gewoon, dus zonder zonder de bescherming van een man. Er wordt in Jeremia op aangedrongen om Babel te ontvluchten. En dat de verwoesting van Babel wordt vergeleken met Sodom en Gomorra. Dus misschien even goed om te zien. Dat zie je in Jeremia 50, vers 40. Zoals God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heer, alzo zal niemand daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Ja, dus God vergelijkt de verwoesting van Babel met de verwoesting van Sodom en Gomorra. Nou, de verwoesting van Sodom en Gomorra is ons bekend. Alleen Lot en zijn vrouw en zijn kinderen, zijn twee dochters, die zijn Sodom en Gomorra ontvlucht. En verder is dat geworden een plek waar niemand meer kon wonen. Nou, die vergelijking die maakt Jeremia ook heel duidelijk als hij zegt dat ze uit moeten gaan en niet stil moeten blijven staan. Niet stilstaan zoals de vrouw van Lot al deed, bijvoorbeeld. Laten we die tekst even langslopen. In Jeremia 50 vers 8... Vliet weg uit het midden van Babel en gaat uit de Chaldeeën land en wees als de bokken voor de kudde heen. Ja, dus loop wat je lopen kan. Ga voor die kudde uit. Vlucht eruit, want ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Ja, de Heer waarschuwt zijn volk, de rechtvaardigen, trek hieruit weg, zodat je niet omkomt met Babel zelf. Dat zie je ook in 51, vers 6. Vlucht of vliet uit het midden van Babel en red een ieder zijn ziel. Word niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Want dit is de tijd van de wraak des Heren, die haar de verdiensten betaalt of vergeldt. Ja, betalen en vergelden is hetzelfde. Ja, ook hetzelfde woord in het Hebreeuws. Ja, dus de Heer die in zijn toren die vergeldt, die betaalt dat wat Babel toekomt. En hij zegt tegen zijn volk, vlucht uit het midden van Babel en red een ieder zijn ziel. Word niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Ga niet ten onder in de ongerechtigheid van Babel. Het gaat hier dus, misschien dat ik dat ten overvloede zeg, maar het gaat hier niet over het behoud van een persoonlijke ziel, zoals we als christen er nogal eens een keertje over denken. Maar het gaat hier echt over Israël en de volkeren. Ja, je moet hier meer in grote eenheden denken. Ja, dus de rechtvaardigen in Israël, het overblijfsel wordt hier gezegd van trek nu weg uit Babel en ga niet ten onder in Babel. Zonder dat er ook maar iets gezegd wordt van wat als er nou mensen waren die toch bleven wonen in Babel. Ja, die gingen natuurlijk mee ten onder in Babel. Dat staat hier. Maar dan hoeven we verder geen consequenties voor deze mensen wat betreft hun persoonlijke hel hoeven ze eigenlijk eraan te verbinden. Dus snap wat ik bedoel. Ja? Ben ik daar duidelijk? Ja, oké. Okay. Goed, dan gaan we verder. Vers 5.
Daniel was het toch onder Nebukadnezar en ook onder de volgende
koning? Ja, zeker. Ja. Die is alleen, dat hij er onder Nebukadnezar was en onder de volgende koning. Het gaat over de verwoesting, hè, van Babel. Dus als die Meden en die Persen komen. Maar toen was Daniel er ook, ja. Die heeft ook het Mede-Persische Rijk nog meegemaakt. Ja. Dus ze gingen inderdaad kennelijk niet allemaal uit. Of, dit zie je toch uiteindelijk op een tijd die verder weg ligt dan dat wij denken. Ja, dus weer zo'n eindje wat ik inderdaad niet helemaal klein zou kunnen krijgen. Ja. Jeremia 51 vers 45 zei ik. Gaat uit mijn volk. Ja, je ziet, God noemt dat volk, ondanks dat het in Babel was, nog steeds mijn volk. Uit het midden van haar en red en ieder zijn ziel vanwege de hittigheid van de toren van de Heere. En nog één keer in 50. Gij ontkomende van het zwaard, ga weg en blijf niet staan. Ja, het is bijna alsof of ze hier met Lot wordt vergeleken, met de vrouw van Lot. Ja, ga weg, blijf niet staan, gedenkt aan de Heere van verre en laat Jeruzalem in uw liederhart opkomen. Ja, dus dat is ook een lijn die je in Jeremia 50 en 51 tegenkomt. Tegen zijn volk, zegt hij, als die verwoesting komt, van gaat hieruit weg. En een kleine weerklank vind je hiervan, een echo, noemen sommigen dat, vind je in de brieven van Paulus. Die zegt ook, ga uit van haar. Ja, ga uit van die afgoderij. Vermeng je niet met die afgoderijen. Sommigen die... Nee, dat ga ik niet zeggen. Verder. Dat vlieden, dat vind je dan ook in Openbaring. Als we het dan zometeen toch hebben ook over wat schakeltje tussen Jeremia en Openbaring. Openbaring 18, vers 4. Openbaring 18. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, ga uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En dat haar, dat is dan ook weer het Babylon. Babel is het onderwerp in hoofdstuk 18. Gaat uit van haar. Dat is vooral de boodschap voor dat volk van God, om geen gemeenschap te hebben met een volk wat in de afgoderij leeft en wat uiteindelijk ten onder zal gaan door de God van de waarheid, de God van de gerechtigheid. Dus zeg, ga daarvan uit. Heb er geen gemeenschap mee. Ik had hier nog wat staan, even kijken hoor. Nog een verschil tussen Babel en Israël. Dat staat eigenlijk in één vers. In 49. Zoals Babel geweest is tot een val van de verslagenen van Israël, zo zullen in Babel de verslagen van het hele land vallen. Ja, in dat ene vers staat de grote tegenstelling tussen Israël en Babel. Ja, zo, en eigenlijk ook weer zoals Babel tot een val voor Israël is geworden, zo zal Babel zelf een val worden. Dat hier in deze profetieën, dat er inderdaad, nou ja, dat er wel een link zit met Openbaring. En dat het over meer gaat dan alleen maar Nebukadnezar of over zijn de zonen die daarna kwamen. Maar dat dat je hierachter ook de God van Babel moet zien, Bel bijvoorbeeld. Dat vind je misschien ook in Jeremia 51, vers 53. Al klom Babel ten hemel op, en al maakte zij vast de hoogte van haar sterkte, zo zullen haar toch verstoorders van mij overkomen, spreekt de Heere. Hier wordt Babel gezegd van, al zou je tot in de hemel opklimmen, als dat al mogelijk was. Maar misschien dat je een tekst in je hoofd krijgt nu, dan denk van, hé, dit heb ik ergens anders ook gelezen. Is iemand die... Nee? Want dat ten hemel opklimmen, daar spreekt Jesaja zelf ook over, de profeet Jesaja. In Jesaja 14.
Ja, over Satan.
Ja, precies, ja. Jesaja 14. Nou, daar gaat het wel over Babel, ook weer. Maar inderdaad, het is duidelijk, de koning van Babel, dat het de vorst is achter die koning van Babel, die hemelvorst. Dus Jesaja 14, in vers 6 zie je, hij die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden. Hij die in toren over de heiden heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. Dat is niet God, dat is degene die heerst over de volken, dat is de God van deze eeuw. Ja, dat is de God achter de koningen der aarde, achter de vorsten der aarde. Nou, laten we dan lezen vanaf vers 9, want over hem gaat het dan. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als u kwam. Zij wekt om uwentwil de doden op. Al de bokken der aarde, zij doet al de koningen van de heiden van hun tronen opstaan, die al te gade zullen antwoorden en tot u zeggen, u zijt ook ziek geworden, net als wij, bent u ons gelijk geworden. Ja, en het is natuurlijk hele beeldende taal, maar hier wordt deze vorst, die wordt in de Sheol, wordt hij tegemoet getreden door al degenen die daar ook zijn, van hé, jij bent hier ook gekomen. Hoe is dat nou toch mogelijk? Iedereen vol verbazing. Het is beeldspraak, het is niet letterlijk zo, maar in elk geval, uw hoofdwaardij, uw trots, is in de hel nedergestort. Met het geklank van uw luiten, de manen zullen onder u verstrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt u uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt u ter aarde nedergehouden, u die de heilige krenkte? U zei in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren van God verhogen. En ik zal mij zetten op de berg van de samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte van de wolken klimmen. Ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. En die u zien zullen, zullen u aanschouwen, ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde en die de koninkrijken deed beven? Hier vind je datzelfde zinnetje van die persoon die in zijn hart had gezet, van ik zal in de hemel opklimmen. Ik zal aan de Allerhoogste, El Shaddai, gelijk worden. Nou, zo hoog als dat hij wilde worden, zo diep zal die worden nedergestoten. Ja, en dat vind je dus ook inderdaad in Jeremia terug, in die twee hoofdstukken. Hoe Bel wordt neergehouden. Ja, de banier wordt opgeheven en Bel wordt nedergestort. En dat wordt hier in Jesaja 14 wel heel aanschouwelijk gemaakt. Wat we gaan doen is vandaag ermee stoppen. En dan die vergelijking met Openbaring, die wil ik dan de volgende keer wil ik afmaken. En dan ook dat laatste stukje van Jeremia 52 willen we dan ook gelijk meenemen. Dan gaan we het nog even over Jojachim hebben. Want daar gebeurt iets vreemds mee. Ik weet niet of je het al gelezen hebt in Jeremia 52. Die man die krijgt het leven van een prins aan het Hof van Babel. Ja, daar zullen we dan ook nog even naar kijken. Maar de volgende keer dus, en dan echt voor het laatst, in Jeremia, we maken een vergelijking tussen Jeremia en het Bijbelboek Babel. Dan zal ik ook een beetje toelichten waarom ik denk dat het in Openbaring, dat het daar over een nog veel duisterder Babel gaat dan dat we hier in Jeremia lezen. Dat er wel overeenkomsten zijn. Dat er inderdaad ook wel wordt verwezen naar het Babel van dan. En hoe dat Babel ook ten val zal komen. En dan inderdaad ook nog een klein stukje over Jojachin. Maar dat wordt een beetje te veel om dat nu allemaal nog te bespreken. Maar dan gaan we de volgende keer gaan we er echt achter Jeremia een punt zetten. En dan mogen jullie ook alvast na gaan denken over wat jullie de volgende dinsdagen het liefst met elkaar, met ons gaan bespreken. Dan hoor ik het wel.